Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ja, maar dat moet hij dan doen omdat hij Mercedes teambaas is. Als hij Williams teambaas was, had hij gezegd, nou, ik wijs niet met een vinger, maar ik vind toch dat... Dan had hij het omgedraaid. Dus daar geloof ik niet in.
En?
Ik zou ook niet veel de laatste millimeter doen met die dingen. Ik zou gewoon dicht smeren en dan de stikker eroverheen. Hoppa, rijden met die ander. Want hij ligt er toch weer af volgende week. Dus ja, waarom zou ik daar de laatste millimeter doen?
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
De race in Imola zorgde ervoor dat iedereen op het puntje van zijn of haar stoel zat. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een spektakel van te maken en dat werd het dan ook. Ook hier gaan we er eens even goed voor zitten om het een en ander na te bespreken. Daarnaast valt er behalve €50 gratis tanken bij Tink ook het Flitsmeister Olaf Mol Soundpack te winnen in Raad het Autogeluid. Vanuit de Grand Prix Headquarters in Amsterdam heet ik je van harte welkom bij aflevering 16, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
De gasten van vandaag. Vers uit Italië. Allereerst Jack Ploy, onze Ziggo Formule 1 pit reporter. Jack, heeft Perez het nou echt verkloot gisteren?
Ja, absoluut. Ja, heeft hij niet goed gedaan.
Duidelijk. Olaf Mol, ook hier aan tafel, Ziggo Formule 1 commentator. Heeft Bottas nou eindelijk echt ballen getoond gisteren in die actie?
Ja, absoluut. Heeft hij niet goed gedaan.
Daar wil ik het heel graag verder over hebben straks. En de laatste teambaas die een Verstappen kampioen heeft gemaakt. Vaste waarde, Frans Verschuur, onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans. En blijf jij bij jouw statement dat Max dit jaar wereldkampioen gaat worden, Frans?
100%.
Heb jij nou vragen aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Dan gaan we naar de start van de race, want wat een wedstrijd hebben we gehad, zeg.
En lekker, hè?
Ja, ik heb er wel van genoten.
Ja. Nou, die ene bui die er hing, en die kwam echt diagonaal over het circuit. Het was bijna over het Spa-Francorchamps was. Ik moest een statement doen. En Jack weet het wel, ik ben van het weer redelijk goed. Ik zei, ja, die kant komt hij vandaan. En ik dacht eigenlijk van, hij gaat hem missen. Op start-finish heeft hij hem heel lang echt gemist. Maar daarachter was het echt bizar. En gelukkig had ik nog op het kan, net als de wedstrijd, nog alle kanten uit. Nou, hij viel. Want ik had niet verwacht dat hij zo heftig zou zijn, die bui.
Nou ja, goed. Volgens mij zou het sowieso al een heftige race worden. Als je ook zag in de aanloop naar de wedstrijd toe op Imola. Gebeurde al een hoop. Maar die bui die heeft natuurlijk nog een hoop meer met zich meegebracht. Ja. Maar laten we eventjes aan het begin beginnen. En we beginnen bij bij de start van de race. En dit fragment.
Verstappen hier laten remmen dan Lewis Hamilton in de leiding pakken. Wiel aan wiel. Hamilton touché. Hamilton over de curve mist hem. En heeft wel schade aan zijn linkervoorvleugel.
Ja, wat een start. Wat kwam Max goed weg, zeg. Wat wel interessant is, de Honda en de Red Bull en Max in de afgelopen races of in eerdere races, met name vorig seizoen, hadden nog wel moeite met die start. Het lijkt er wel op dat ze dat nu veel beter onder controle hebben.
Auto dook vorige jaren heel vaak in anti-stall of dicht tegenaan. Dan kon hij het wel weer relatief goed maken. Aan de andere kant heeft hij door die slechte start, de poepstart die ik dan wel noem, ook wedstrijden weten te winnen. Want in Oostenrijk, oh, eerst zakt hij terug naar 6 vanwege een slechte start. En dan komt er vuur naar boven. Even terug naar deze. Perfect gedaan gewoon. Ik bedoel, dat is ook het poppetje wat er zit. En hij is dan, want er was natuurlijk nog helemaal niet op regenbanden gereden. Dat heeft hij altijd gezegd. Als het zomaar bam begint te regenen, heb ik een enorm voordeel. Want ik voel het beter. Ik heb het vertrouwen in die auto. Hij zegt, als het een hele training regent, dan kan iedereen zijn rondjes rijden. Dan komen ze uiteindelijk allemaal wel op dat niveau. En nu kon je het gewoon duidelijk zien. En Lewis even over dat moment. Die zei, push me right wide. Ik heb goed opgelet. Hij had één stuurbeweging zelf. En daardoor hebben ze Max ook niet bestraft. Hij heeft niet één moment terug hoeven sturen. Ze hadden allebei gewoon, dit is mijn lijn en dat is het. En bij Lewis kwam die verkeerd uit.
Maar ik vond ook dat Lewis het zat te slapen, want hij had een beetje moeten verdedigen. Die had de centimeter naar links, was Max dan nooit gekomen.
Ja, maar hij zat al bijna op het gras. En Perez zat ook nog rechts. Hè. Dus dan hadden ze, als hij daar te veel op gelet had, had Perez de leiding gepakt.
Ik denk dat Max hem wel verdedigd had. Als hij in de positie had gezeten van Lewis, dan had hij hem verdedigd. En dan hadden we iets verder doorgeremd. En dan, ja. Nee, ik vond dat Lewis hier een beetje zat te slapen, gelukkig.
Maar is Max daarmee dan ook voor de rest van de race echt in de kop gekropen van Hamilton?
Nou, ik denk dat Hamilton eerst in zijn eigen kop gekropen is, want hij allemaal fout deed. Dus de verdediging en wat hij nog meer allemaal gedaan heeft. Die is echt wakker nu. Was hij al. Maar ik vind hem ook veranderd als mens ten opzichte van vorig jaar.
Ik vond het ook interessant om door dat hele weekend te horen dat ze verbaasd met de pole position. Voelen ze zich op de achterste voet, zeg
ja,
maar.
Ze zijn dat vorige race geschrokken in Bahrein. Dachten ze van, oké, dit is niet fijn. Toen hebben ze alle pijlen gericht om nu te herstellen. Nou, je ziet wat er gebeurd is met Bottas. Het is niet gelukt.
Even nee. In de grotere paraplu, als je het over herstel hebt, wat ik wel waanzinnig vind om te zien, is dat Lewis Hamilton, die gaat er dan in Tosa, gaat hij eraf. Die rijdt die neus kapot en die gaat achteruit door die grindbak. Dan komt er een code rood later in de wedstrijd. Natuurlijk heeft hij daar massa van gehad, maar het zijn ook reglementen. Die ronde krijgt hij terug en daardoor kan hij weer doen wat hij doet. Maar je ziet hem dan, tussen die in die code rood, gaat hij op de grond zitten. Die even uit, eerst al had die arm in arm met James Fowles gelopen. Zo van, oké, winnen doen we hem vandaag niet meer. Die acceptatie was er toen al. Dan gaat hij zitten en dan haalt hij het allemaal naar zichzelf terug. Had ook al over de boordrijdengroep. Ja, stomme fout van mij. Hij verwerkt dat en komt daarna als dezelfde goede of niet een nog betere coureur. Komt hij toch gewoon weer terug het asfalt op. Want je kan lullen wat je wil. Ik had niet één ander, kijk naar Perez, kan dan uiteindelijk zoveel weer goed maken. En daar is hij dan toch wel echt heel goed in, hoor.
Die Mercedes-meetings vorig jaar, de jaren daarvoor. Nou jongens, welke tactiek zullen we nou gaan uitrollen? Staan we er 1-2? Ja, maar moeten we bang zijn voor Red Bull? Nee, hoeft punt. Helemaal niet. Ja. Maar nu dus wel, hè?
Ja.
Nu is het, oh fuck, oké, ze komen eraan. Dus die teambesprekingen, die gaan heel anders. En daar heeft Lewis natuurlijk ook een beetje last van. Want dan gaat weer zeggen van, nou die en oh, en Max dan, en die dan. Dus dat gaat toch allemaal een beetje mee.
Maar ik vind hem wel relaxed dan, Lewis.
Ja.
Zeker meer beter, maar hij ook geen ruzie met anderen meer.
Zijn racehart is gaan kloppen. Ja. Hij is erachter. Ja. Weet niet of hij het binnenkort al bij Jack zou durven toegeven, als ik het hem vraagt. Of Max, de racer van in Lewis, weer opgewekt heeft. Want dat was voorgaande jaren natuurlijk.
Ja, arrogantie?
Clean. Nee, oké, maar dat word je vanzelf. Als je altijd 1 en 2 staat en als je achteraan moet starten, je rijdt dus nog naar het podium, dan mag je iemand niet kwalijk nemen. Maar het lijkt nu alsof hij is gewoon getriggerd. En ik heb het gevoel dat hij het fantastisch vindt.
Ja, het is ook fantastisch. Voor hem ook.
Ik ook.
Ja, super.
Het is voor ons allemaal fantastisch. Laten we even verder chronologisch door de wedstrijd heen lopen. Max ligt op kop, Hamilton in de aanval erachteraan. Maar dan krijgen we de crash tussen Latifi en Mazepin. Latifi schiet buiten de baan in Aqua Minerale. Probeert weer tempo te maken in de baan op te komen. En komt dan Mazepin tegen. Pijnlijk moment. Maar ik denk dat het duidelijk was dat Latifi gewoon te ver naar rechts
reed. Hij zag hem niet. Ja, hij duwde hem eraf. Ja.
Dat was voor mij ook geen fout van Mazepin in dit geval. Deze niet.
Nou, daar hadden ze ook wel ingegrepen.
Dat is een beetje een omgekeerde politie-spin.
Ja.
Ik denk dat hij goed. Hij was als hij goed bedoeld. Hij komt eruit, weet dat hij snelheid mist richting die chicane. En wil nog even extra ruimte maken voor iemand. En het is misschien wel bijna identiek aan hoe Grosjean in de ronde getikt werd in Bahrein vorig jaar. En daar die hele zware crash van. Precies hetzelfde verhaal. Op zijn achterwiel probeerde ook gewoon, moet ruimte maken. En dan zit er nog iemand. Ja, en dan, de spiegels zijn niet heel tof. Ik heb wel trouwens één team gezien, wat mij opviel. Ik weet even niet meer wie het was. Die van de spiegel een hele bolling gemaakt hebben. Waardoor het eigenlijk een, hoe zeg je dat? Groothoekspiegel wordt. Zoals je die in je auto ook wel eens kan hebben. Dat je hele achterbank ziet wat er allemaal op zit als je Mazepin heet. En wie je in Tieter kan knijpen. Oh.
Misschien dat ze een spotter voor
zijn kunnen. Zijn dat nou echt?
Een spotter.
Een spotter. Of de pinder.
Zet er een achter. Aan de kant.
Weet je wie dat vroeger deed? Weet je wie dat vroeger altijd deed bij Jacques Villeneuve? Jock Clear. Inside, outside. Bij de start. Ja. Vanaf de pitwall keek Jock Clear de start mee. En zat continu het hoofd van Villeneuve. Inside, outside.
Dat was niet zo'n stom opmerking van mij.
Zeker maar ik zou er niet. Als rijder zou je er toch helemaal gestort voor worden? Houd je muil, joh.
Nee. Denk je, in die cars doen ze het niet anders.
Als je het gewend bent bij de start, is het alleen maar fijn, denk ik.
Want zo is het.
Je spreekt dus af met elkaar. Je geeft me aan waar de vrije ruimte is. Of je geeft me aan waar de geblokte ruimte is. Als jij zich daaraan houdt en je weet, als hij zegt inside, dat het daar vrij is, is het wel lekker dat je gewoon zonder te kijken naar
links kan. Gaat mijn strol nooit lukken?
Frans, het is duidelijk. Jack Kloijt er nooit gereden.
Nee,
het is nu
niet.
Gewoon klaar. Het is
overduidelijk. Ik ga toch weer even de leiding overnemen in het gesprek. Want het gaat alweer helemaal van ons af. De crash die dus ontstaan is tussen Latifi en Mazepin verzorgt ook een safety car situatie. Die auto moet opgeruimd worden. Waar vervolgens Perez een penalty voor krijgt. Hij maakt een foutje in die safety car periode. Hij glijdt even van de baan af bij het iets te enthousiast opwarmen van zijn banden. Komt de baan weer op en haalt twee auto's weer in die hem in die situatie zijn voor voorbij zijn gekomen. Er is daarover trouwens een vraag binnengekomen op f1aantafel@grandprixradio.nl van Jan Comies. En die vraagt, tijdens de race op Imola kreeg Sergio Perez dus die straf. Ik weet niet beter dan dat je tijdens de straf die hij op dat moment heeft ingelost, tijdens die pitstop, dat er tijdens het inlossen van die 10 seconden stop-and-go penalty niet in de auto mag worden gesleuteld. Maar in die 10 seconden heeft hij zelf al wel zijn stuur ervan afgehaald.
Dus wordt er niet aan de auto gesleuteld en wordt het stuurpad na 10 seconden overgegeven en is dat prima.
Hij mag
zijn rolloslog doen, hij mag aan zijn knieën krabben, hij mag hoger krabben, hij mag doen en laten wat hij wil. Maar dan mag niemand anders, extern, die auto aanraken. Hij mag daar in die cockpit doen en laten wat hij wil.
Ik vind wel dat het team even had moeten zeggen van geef die twee plekken terug, want jij hebt daar ingehaald. Er zitten er 5 poppetjes aan de muur, worden goed betaald. Dus je kunnen echt wel even zeggen, hey, geef even die switch terug.
Ja, maar toen, dan ben je al te laat, want hij heeft ze ingehaald. Dus als hij ze terug,
als je hem terug heeft gelijk.
Nee. Dan heb je de safety car infringement al gedaan. Want het grappige in deze is dus, en daar is Raikkonen uiteindelijk op nat gegaan. Er is een verschil tussen als je naar de grid rijdt achter de safety car en je spint, dan moet je je plek weer opnieuw innemen. En daar zat Perez in zijn hoofd. En toen Raikkonen dat gebeurde, heeft hij een fout gemaakt. Dat was er een onderweg naar de grid. Dus daar had hij die plekken terug moeten pakken, wat Raikkonen niet gedaan heeft. Want bij de herstart heeft Raikkonen 2 plekken verloren, dachten wij. Omdat hij ook spinde.
Ja.
Maar die had dus, omdat het onderweg naar een herstart was, wel die 2 plekken terug moeten pakken. Dus die hebben precies. Maar dat is ook wel. Dan blijf je weer met VIA en regels. Het is lastig.
Maar het blijft, staat bij het feit dat jij vindt dat ze vanuit de muur Perez zouden moeten waarschuwen.
Ja, maar dan had hij die fout al gemaakt dus. Hè? Ja, dat is wat ik zeg.
Ja, maar had Perez niet gewoon even een bocht moeten wachten en het eventueel moeten vragen aan het team?
Kan ik terug?
Ja, kan ik terug? Of geef ik ze terug? Ja, dat kan.
Maar misschien is het ook wel gebeurd, want we horen natuurlijk ook niet alles.
Nou, ik had het idee dat hij kwam de baan op en meteen ronk, reed hij er weer voorbij. Volgens mij heeft hij geen moment daarover nagedacht en gedacht, ik wil mijn plekjes terug.
Nee, klopt. Maar dat is wel even een. Je hoeft niet heel erg uit te diepen, maar als je heel reëel kijkt naar de mensen die het heel lastig hadden gisteren, waren dat dus Alonso. En die zijn allemaal verslagen door een teamgenoot. Was dat Ricciardo? Was dat Sainz? En was dat Perez? En dat zijn dus al die jongens.
En Vettel,
dat zijn dus al die jongens die nieuw bij een team zitten. Die ineens in deze auto die ze in Bahrein onder warme omstandigheden hebben leren kennen. In een auto komen. In een situatie waarbij de besten het al lastig hebben op een moment. Dus je zag precies dat al die jongens die nieuw gekomen zijn bij een team. Hadden echt met deze omstandigheden. Ja, waren 10% performance van zichzelf kwijt. Omdat het vertrouwen er niet is.
In de quali was het dus droog. Daar vond ik ook heel veel dat de nieuwe rijders er niet voor stonden.
Ja, maar in quali op Imola, en ik denk dat Jeroen dat ook wel met me eens is, daar moet echt alles kloppen. Want je ziet dat ze aan Max die zegt, ik heb een slecht rondje. Als je zijn sectortijden bij elkaar opgeteld had, had hij met 13e pole position gepakt. Dus, maar er zit één fout in. En dan is het al. En ja, de perfecte rondjes, dat zijn er maar zo weinig dat je die kan draaien. En dat lukt op Imola vaak al helemaal niet. Omdat ze daar ook nog heel veel last hebben van de wake van de auto. Dus het is, als je 2 seconden in de lucht rijdt waar net een ander gereden heeft, heb je daar nog steeds aerodynamisch last van. Zeggen ze. Ik kan die voelen, kan die checken, kan die meten. Maar geloof ze.
Inmiddels was de baan aan het opdrogen en kwam natuurlijk de discussie naar boven. Wanneer ga je naar binnen voor slicks? En Max heeft hier veel boordradio contact over gehad met zijn team. En op een gegeven moment kwam dat tot dit fragment.
Max, thoughts on conditions?
Yeah, well, if the slicks are not better, then what do you want me to do? It's getting very dry, that's sure, but one line.
Ja, we horen al wat frustratie in Max's stem, die vooral om informatie van het team vraagt in dit.
Ja, als ik terugkijk naar gisteren, maar volgens mij heb ik het ook geroepen, volgens mij is iedereen toch te vroeg gegaan, omdat een groot deel van de baan echt al droog was. En het nadeel wat je had op het natte gedeelte, woog nog niet op tegen de allereerste die op slicks gingen. Die zwom 10, 12 seconden erachter. Dat was een beetje zoals Barrichello. Volgens mij in 2000 op Hockenheim won. 1 deel was nat, 1 deel was droog. En hij heeft daar toen enorm voordeel van gepakt. Omdat ze gewoon berekenen, wat we hier winnen, verliezen we daar niet. Maar daar kwam het hier niet van. En dus kon je eigenlijk wel zeggen, dat heeft Jack ook nog gehad, dat Max uiteindelijk een van de eerste was die dan maar zei, dan ga ik het nu maar doen. En ja, toen...
De voorkoming van de undercut van Hamilton.
Het was allemaal, eigenlijk is iedereen voor mijn gevoel 4 ronden te vroeg gegaan. Maar ze konden niet anders. Omdat in het droge gedeelte werden die intermediates zo opgerookt.
Maar Frans, is dit in jouw ogen een moment waarbij een team een beslissing moet nemen op basis van de informatie? Of een rijder op de baan?
Altijd een rijder.
Ja.
altijd rijdt, die voelt wat er gebeurt overal op de baan. Elke bocht is anders. Een team kan wel droge plekken zien. Maar dat kan net de verkeerde plek zijn.
Ja, maar het team kan wel inderdaad rondetijden zien. Over het algemeen hebben ze het dan over zo'n over dat omslagmoment. Ja. Waarbij een band juist langzamer begint te worden.
Dat kunnen ze zien, kunnen ze melden. Maar alsnog de rijder gaat zeggen, en nu doe ik het.
Want in dit fragment hoor je Max heel erg vragen. Ja jongens, ik kan wel wat zien, maar jullie hebben de informatie.
Ja, dat klopt.
Maar die was er nog niet, omdat er geen serieuze jongens op sliks gegaan waren.
Schumacher en Vettel was begonnen.
En Vettel, Nou goed, ik zei dan, zou je kunnen zeggen, oké, als Vettel in de buurt komt van wat hij in zijn longrun deed, want daar hebben ze mensen voor die dat checken. Maar die zat zo slecht in de wedstrijd dat hij daar ook niet, ik denk, die de hele dag niet in de buurt gekomen is.
Maar ik vond hem toch interessant. Ik bedoel, Max die klonk nog niet heel zeker van zijn keuze op dat moment in die boordradio. En vlak daarna, natuurlijk zet er iets vertraging in, dook hij naar binnen en werd hij dus toch door het team naar binnen gehaald.
Ja, maar goed.
Ja, of zelf, dat weet ik niet. Hij kan ook op de knop drukken. Ik kom nu. Bam, dat weet je niet. En het kan ook een code geweest zijn. Hè, want Max gaat natuurlijk nooit, als een team roept, Max, wat gaan we doen? Ja, ik heb geen idee. Dat gaat hij niet zeggen. Dus dit kan ook een afgesproken code zijn. Als ik ga vragen, jongens, hoe staat het ermee? Kom ik naar binnen. Dat kan ook. Ja. Je weet het niet. Maar ik vond het wel een goede beslissing, hoor. Dat mag gewoon doen. Dan ga ik maar als eerste.
Nou ja,
hoppa.
Uiteindelijk denk ik, kijk, hij had natuurlijk wel de snelheid toen hij weer de baan opkwam. Maar hij heeft wel mazzel gehad met die 2 extra seconden die Mercedes nodig heeft gehad voor die band. Want hij kwam uiteindelijk de baan op met 1,8 seconden voorsprong. Dat was precies die 2 seconden die het lang duurde.
Ja, maar ook wel een beetje verkeerlingsrechts. En daardoor zag je daarna dat het wel hersteld werd. Dus dat zijn allemaal, ja, dit zijn de dingen die wij kijkend en daarnaar bedenkend kunnen wij het niet oplossen. En vandaar hebben zij 45 man in een remote garage zitten. Die gewoon allemaal een rijder hebben en daar alles proberen door te rekenen, wie wat waar en whatever. En zij wisten, als wij zouden gaan, dan zou Lewis de volgende ronde komen. Want hij kon het risico, Hamilton zou het risico niet kunnen nemen om een overcut te proberen. Dus nou, nu ga ik dan langer door. Want daar waren op dat moment de omstandigheden nog niet naar.
Nee. De omstandigheden waar we vervolgens in kwamen waren heftig, want er ontstond een grote crash tussen Bottas en Russell.
Oh, er zijn er nog 2 afgegaan. Nou, het gaat lekker bij Mercedes. Dat zijn Bottas en Russell. Zo, dat is een klap geweest, hoor. Wordt dit een code rood of krijgen we nog een safety car?
Ja, over dit fragment kwam een vraag binnen van Ben Boonzaaier uit Ede. En die vraagt, of zegt, volgens mij maakte Russell zelf een fout, waardoor hij samen met Bottas de muur inknalde. Maar waarom was Russell nou eigenlijk zoveel sneller dan Bottas? Had hij nieuwe banden of was Bottas gewoon zo langzaam?
DRS, hij reed er naartoe.
Dat is puur de slipstream met DRS.
Ja. Ja, 1/4 per rondje, wat dat alleen al scheelt. En Russell heeft later ook nog met Marco Masi overlegd of het niet te vroeg was om die DRS weer toe te staan op dat moment. En ja, het zijn al veel dingen. Ik, in dit geval, toen ik de eerste keer dacht ik, hey, Russell verliest hem en rijdt tegen Bottas aan. Ja, maar dat gevolg daarvan is. En toen ben ik later in de herhalingen blijven kijken naar het rechtervoorwiel van Bottas. Hij maakt absoluut een korte move. Hij maakt absoluut een klein leunbewegingje. En daar dan weet je dat er van alles gebeurt. Dus in dit geval, als ik zou moeten oordelen, dan zou ik Bottas hier de scapegoat geven, zoals Engels zeggen. Ik ben voor Russell in dit geval.
Ik vond wat dat betreft wel heel interessant. Ik kwam een interview tegen van Toto Wolff met Sky Sports. Waarin Toto Wolff aangaf, we wijzen niet per se een vinger. Maar in dit geval vonden zij dat Russell te veel risico nam.
Ja, maar dat moet hij dan doen omdat hij Mercedes teambaas is. Als hij Williams teambaas was, had hij gezegd, nou, ik wijs niet met een vinger, maar ik vind toch dat... Dan had hij het omgedraaid. Dus daar geloof ik niet in.
Nee, ik zag dat een moment, zag ik toch 20, 25 centimeter tussen het voorwiel van Bottas en Russell zitten. Vond ik toch wel iets te veel.
Jawel, maar je krijgt dat wat je in Amerika hebt, dat als je dicht bij die muur komt, word je er tegenaan gezogen. Ja. Dat is het punt waar het ook ging. En Bottas heeft later ook nog gezegd, tuurlijk, ik bleef zo lekker zitten waar ik zat, want ik wist als hij kwam met DRS, dat hij met zijn rechterwiel op het nat terecht zou komen. En als je dan ook nog zo'n klein dingetje maakt, door de lucht die daartussen zit, dan verlies dan en een wiel op het nat. Dat moment van een half vacuümpje wat er ontstaat. Ja, dan zie je wel dat uiteindelijk Russell er tegenaan crasht. Maar dat komt door die inimini beweging van Bottas.
Is er een uitspraak van een steward?
Ja, geen van beiden kan 100% verantwoordelijk gehouden voor de crash. En dan is het een overreaction. Nee, maar dat vind ik. Ik vind dat een super. Als je met het comité niet kan bepalen. Ja, klopt. Hij was fout. Dan moet je het ook laten gaan. Want anders ga je iemand een fout aannaaien. En dat zou ik ook niet oké vinden. Ze vindt alleen maar prima dat ze met zo'n crash zelfs tot een no further action kunnen komen. Dus dat vind ik op zich positief.
Ja, absoluut.
En een andere reactie van Toto Wolff, die vond ik ook wel heel grappig. Die zei, dit was wel een hele snelle manier van George Russell om bij ons in die Mercedes terecht te komen.
Heb jij nou ook nog een vraag aan mensen hier aan tafel? Mail ze dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Straks maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol soundpack, waarmee je Olaf hoort in plaats van de standaardstem in Raad het Autogeluid. En we maken de winnaar bekend van het starten van de auto in de vorige aflevering.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1 weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live zonder vertraging met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone app, je internetradio op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak jij kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Maar eerst, we hadden het er net al eventjes over het moment dat Hamilton de baan afschiet in zijn jacht op Verstappen na de bandenwissels. Schiet Hamilton de baan af.
Oh, hij glijdt eraf. Lewis Hamilton maakt een fout bij het inhalen volgens mij van Ocon. Oi, oi, oi. Lewis. Er zelf afgegleden. Komt hij daar nog weg? Ja, zeldzaam. Hamilton wint niet vandaag. U kunt weer gaan zitten.
Ja, heren, in de woorden van het RDW, achteruit de baan weer oprijden. Mag dat?
Ja, ik hoor het me nu zelf zeggen. Met je neus tegen het verkeer in rijden mag niet. Maar achteruit de baan op rijden mag dan eigenlijk wel. Dus dat heeft hij volgens mij dat op zich precies goed gedaan. Er komt nog een beeld boven mij. Hij moest uitremmen op het nat. Hij komt daar droge lijn tegen. En daar had hij dus niet genoeg remdruk voor. Omdat hij, en dat was heel knap, want op sliks op die natte lijn offline aanremmen. Dus hij is er eigenlijk afgegaan door die een stukje droog tegenkwam.
Ja, want hij blokkeerde niet.
Nee. Hij had er gewoon extra meters nodig en daardoor schoot hij eraf, omdat hij niet genoeg remdruk had. Want als hij dezelfde remdruk op dat natte zou doen, ja, dan
was hij nog harder rechtdoor geschoten.
Dan was hij nog harder rechtdoor geschoten. Dus dat was een heel gek moment.
Ik vond het wel knap dat hij achteruit, dat hij hem heel zachtjes eroverheen
reed. Dat hij hem niet in maait, hè?
Oh, ja, dat is echt klasse, hè? Ja. Dat vond ik
en dat is ook volgens de complotdenkers het moment geweest dat hij dus op de boordradio zei, ja, nu is mijn wedstrijd weg. Bottas, jij moet crashen. Complotdenkers, hè? Want dan komt die code rood en dat is zijn voordeel. Het zijn allemaal mensen die allemaal denken dat het allemaal zo gegaan is.
Ik ga met je eens, wat vond ik dat knap, zeg.
Geintje. Zo. Geintje, okay. Deze. Zit er in mij hierheen aan te kijken van dat is niet waar. Nee, dat is ook niet waar. Maar er zijn echt wappies, als je dat na afloop van de wedstrijd leest. Ja, en die Lewis, hoe kan je nou zeggen dat hij het goed gedaan heeft? Want hij heeft alleen maar, ja, het is het reglement, jongens. Je krijgt die ronde terug en dan moet hij vanaf P9 opnieuw beginnen. En dan staat hij wel gewoon op P2. Klaar.
Nou, dan zou je nog eerder kunnen denken dat Toto Wolff aan de muur gedacht heeft. Russell, beuk hem even in de zijkant.
Nee, maar weet je, dat soort idioten, dat gebeurt er niet, man. Je gaat dat toch niet laten gebeuren. Behalve bij Renault en Piquet en Alonso Singapore.
Maar goed, verder was het natuurlijk wel een gewoon overgalopperen van Hamilton.
In zo'n race kan zo'n moment gebeuren. Ik bedoel, laten we reëel zijn. Misschien dat je nog aan toe komt. Verstappen bij de herstart spint ook gewoon bijna. Is er ook bijna vanaf. Perez spint ook niet omdat hij alleen maar aan het opwarmen is. Nee, je rijdt langzamer. Er is geen neerwaartse druk. Die auto's met die hoge week die zijn er sowieso al veel gevoeliger voor. En dan ben je hem kwijt. En Mick Schumacher in de Mito opwarmen. Riep hij, ja, ik raak een plas water. My ass. Niks water. Gewoon was het ding gewoon kwijt.
Ja. Nou ja, goed, Hamilton komt daarmee op grote achterstand, maar krijgt dat allemaal weer gratis terug vanwege de code rood situatie die daar achteraan
komt. Iedereen met een ronde achterstand krijgt het gratis terug, niet Hamilton. iedereen. Komt gewoon een melding. Vanaf Lance Stroll moet iedereen naar de voorkant van de pitlane. Want wij willen bij zo'n herstart willen dat het hele veld in dezelfde ronde zit. Punt. Gebeurt altijd.
Ja, hiermee heb jij de vraag van Ed de Reuver die hij gestuurd heeft aan F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl eigenlijk al beantwoord. Hij vroeg namelijk waarom mochten bij de herstart de achterblijvers, waaronder Hamilton, zichzelf unlappen?
Ja, maar het gebeurt ook als je achter de safety car rijdt en dat duurt lang. Dan krijg je de groene lamp en dan zijn unlapped cars mee overtake de safety car. En pas als die bijna weer achteraan zijn, dan gaan ze los. Dat is logisch, want anders krijg je een heel raar veld. Ja. Hoe het allemaal staat. Dus ik vind, ja. En nogmaals, lees die reglementen. Het staat er. En ik vind het alleen maar knap dat die gast op het moment dat het gebeurt ook gewoon even weet, oké, nu moet het zo doen. Want het rare was wel weer, wist ik ook niet, wisten anderen dus ook niet, dat de wedstrijdleiding dus kan besluiten of het een staande start of een rollende start wordt na een code rood. Ik dacht het nieuwe reglement was dat het altijd een staande start zou worden.
Ja.
Wij hebben zelfs begrepen dat als er een safety car is vanwege de regen, dat ze tegen de tijd dat ze denken we gaan ze ook met een staande start weg laten gaan. Maar omdat ze nu op sliks gegaan waren en de baan vochtig was, denk ik dat hij ervoor koos. Laten we maar een safety car starten. Maar en die vrijheid hebben ze dus, blijkt.
En wat ik ook niet wist, is dat tijdens het code rood aan auto's gewerkt mag worden.
Altijd. Tuurlijk wist
was
je dat,
vroeger
man.
Niet. Nee, dat was nog niet.
Kimi Räikkönen in Baku zijn hele stuurwiel eruit gehaald. Waar is maar stuurwiel? Ja, ja. Hele achtervleugels van Hamilton op Spa. Ja. Dat is al jaren zo.
Oh.
Dat is echt. Je mag banden wisselen ook.
Nee, dat wist ik. Banden wist ik. Dat begrijp ik.
Alles
maar
mag.
Ik wist niet dat ze dat...
Alles mag.
In andere klasses mag dat niet.
Nee, maar hier gooien ze natuurlijk alles op veiligheid. Hè? Ja, maar het zit toch niet helemaal goed in op veiligheid. En dan... Dus dat hebben ze gewoon vrijgelaten.
Dan de herstart.
Stappen hetzelfde, maar hij weet hem te houden. Opwarmen van die banden. Zo, verstikten ze wat in. Als je daar spint, dan ben je echt het haasje. Goeiedag, wat een mazzel zeg. Wat een moment, joh. Niet goed voor je hart.
Ja, dat was wel weer eventjes een hoog staaltje wagenbeheersing van Max. Beetje à la Brazilië 2016 was dat.
Mazzel dat hij niet spint. Mazzel dat hij niet spint. Zijn andere mazzel was dat als Norris al achter hem gezeten had... Die heeft verklaard. Ik was er vandoor geweest. Leclerc was slim, want hij had nog één wiel op het asfalt. En als hij met vier wielen van de baan gegaan was, dan was ik er vandoor gaan. Maar Leclerc zei, ik zag dat hij nog één wiel op het asfalt had. Ik had het kunnen doen, maar dan zou ik waarschijnlijk daarna een straf gekregen hebben. En dat risico wilde ik niet nemen. Dus dat is wel een beetje gelukje geweest. Maar ja, weet je, ik bedoel, zonder geluk, kijk naar Lewis Hamilton, vaart niemand wel.
Ja, het was een spannend moment. Gelukkig kon hij hem nog net aan op de baan houden. En ging de race verder. Heeft hij hem natuurlijk fantastisch gewonnen. Maar pakte Hamilton toch nog even die snelste ronde. Waarmee hij toch dat ene puntje voorsprong houdt in het kampioenschap. Is dat nu iets wat dan toch knijpt?
Voor wie? Knijpt voor wie?
Voor Max.
Nee. Hij gaf bij ons letterlijk toe. Ik had het niet meer. Dat ging niet meer.
En Lewis kon die snelste ronde met een DRS zetten.
Ja. Dat lukte niet.
Maar ja, gaat dit dan zo'n ene puntje worden waar uiteindelijk het kampioenschap op beslist kan worden?
Ja, zonder meer. Maar er zijn nog een paar punten te halen, hè, de rest van het seizoen.
Laten we het hopen.
Maar hoe heerlijk is het dat we inderdaad nu gewoon twee van die titanen vooraan hebben die één punt van elkaar verwijderd zijn.
Mooi man.
Ja joh.
En ik denk voor de constructeurstitel dat we blij moeten zijn dat en Bottas en Perez niet scoren. Want anders was daar, weet je, als Bottas derde geworden was, dan was dat alweer een stap geweest die je lastig moet inhalen. Dus het is eigenlijk wel lekker, ook voor de constructeurstitel dat het zo gegaan is. Want ik heb volgens mij nog aan het begin van dit seizoen geroepen, het zou nog wel zo kunnen zijn dat misschien Hamilton wel weer wereldkampioen wordt. Maar dat we in een jaar terechtkomen waarin Red Bull Racing constructeurskampioen wordt. En ja, als Perez een boeltje voor elkaar krijgt en Bottas nog een paar van dit soort zebers heeft, dan zou dat zo nog maar kunnen gebeuren.
Je ziet nu wel al dat hij in maar vier teams bij het constructeurskampioenschap een beetje de dienst uitmaken. En de rest valt echt helemaal weg.
Ja, maar ja, dat
meer als vorig jaar.
Ja, maar dat komt bijvoorbeeld ook, denk ik, doordat Aston Martin nog zo rammelt. En ik sprak Frederik Vasseur nog even. Die zegt, het is eigenlijk debiel hoe dicht het nu bij elkaar zit. Wij zijn 1,2 seconden sneller met onze auto dan vorig jaar hier. En we staan verder achteraan. Dus het is zo ontzettend in elkaar geschoven. En, ja, goed. En er moet hard gewerkt worden door die teams. Hè? Ook door de jongens op de carbonafdeling, toch of niet?
Ja, zeker bij Haas. Daar hebben ze overuren. Ik denk dat die man die daar werkt... Hè? Jezus.
Die zag...
Ik zou ook niet veel de laatste millimeter doen met die dingen. Ik zou gewoon dicht smeren en dan de sticker eroverheen. Hoppa, rijden met die handen. Want daar ligt er toch weer af volgende week. Dus ja, waarom zou ik daar die laatste millimeter doen?
Het autogeluid.
Ook deze week spelen we weer ons spel Raad het autogeluid, waarbij je kans maakt op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Soundpack, waarbij je Olaf de aanwijzingen geeft in het verkeer. We luisteren even naar het geluid van de auto van vorige week. Ja, en dat was een prachtige Maserati Quattroporte zelfs. Een prachtig Italiaanse raspaard. De winnaar van deze week is, of zijn eigenlijk, Joep en Koen Hartemink uit Apkoude. Van harte gefeliciteerd. Jullie krijgen zo snel mogelijk bericht en krijgen gezamenlijk dus €50 gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. En hier komt de nieuwe opgave en daarvoor schakelen we live over naar onze producer Mario de Pizzaman in de showroom van Autovilla in Naarden. Mario, sta jij bij een auto van boven of onder de €100.000?
Ja, Jeroen, goedemiddag vanuit Autovilla in Naarden inderdaad. En om op jouw vraag terug te komen, ik loop even naar het prijskaartje van deze auto en zie dat de prijs tussen de ton en de anderhalve ton bedraagt. Wat voor wagen is dit, John?
Dit is een schitterende sportwagen voorzien van een 12-cilinder met maar liefst 625 pk.
Nou, ik zou zeggen, start hem en we gaan luisteren.
Ja, dankjewel Mario. Mag je er nou ook even een rondje in rijden?
Nou, ik ga hier even overleggen. Ik denk dat ik nog wel eventjes moet sparen, want je begrijpt, ik ben maar een eenvoudige pizzaman. Dus het kan even duren. Terug naar jou, Jeroen.
Weet jij welke auto er zojuist is gestart bij Mario in de showroom bij Autovilla in Naarden? Kijk ook even op de website van Autovilla in Naarden, want hij staat ertussen. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl en wie weet ben jij volgende week de winnaar van gratis brandstof bij Tink. Ja, heren, het half uurtje zit er alweer op. Volgende week maandag is er natuurlijk weer een nieuwe F1 aan tafel.
Ho. Maar even een scoopje erin gooien nog.
Zo.
99,9999% zeker dat Canada niet doorgaat en dat we naar Turkije gaan. Tot ziens.
You heard it here first. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat natuurlijk de podcast nog heel even doorlopen, want we trakteren je nog op een extraatje.
Formule 1 aan tafel.
Turkije. Komt allemaal live binnen. Frans, wat vond jij trouwens van de presentatie van afgelopen weekend?
Ik vond hem echt top.
Welke presentatie? Oh, bij ons, bij Ziggo Sport.
Ziggo Sport, ja. Kamphuizen was er niet.
Nee, die was.
Ja, ik vond hem een stuk beter. Waarom? Iedereen kwam meer tot zijn uiting. Daar bedoel ik mee. Doren Bos kon echt zijn verhaal vertellen. En iedereen kreeg bijna evenveel spreektijd aan tafel. Terwijl normalerwijs is de presentator Campus is een beetje dominerend. En Jack Vergelder deed gewoon hartstikke goed. En ik vond de zaterdag vond Bas ook heel goed. Want dan kom je echt tot het racen toe. En niet tot een gevecht tussen die twee presentatoren.
Het is een mening.
Mijn mening.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.